Nou, mooi om in jullie midden te zijn. En Robert begon met een nieuwtje en ik heb ook een goed nieuwtje voor jullie. Want er is een zusje geboren, een zustergemeente van ABC, de kerkgenootschap waar ook Hoek van Holland jullie bij horen. In Middelharnis, gemeente De Rots, die wordt binnenkort lid. En dat is voor jullie behoorlijk in de buurt, hè? Vanuit Almere, waar ik woon, is het wel een half uurtje verder, maar relatief, zeg maar, is het dicht in de buurt. Dus dat is mooi dat ze zeggen, ja, we hebben af en toe dat nodig om bij een groter geheel te horen, niet alles te hoeven bedenken, raad te kunnen vragen enzovoort. En dat gaat zelfs nog verder, want ik heb hier ook een folder van een Arabisch-talige gemeente in Haarlem, waar ik 2 weken geleden was. En ook zij willen lid worden van de ABC. Ja, en dan wordt het wel ingewikkeld, want ik weet niet of je kan lezen wat hier staat, maar jullie zijn jullie zijn van harte uitgenodigd voor een gebedsbijeenkomst. Nee, het is Arabisch. Zij organiseren half november een gebedsconferentie, want zij willen zo graag dat Jezus verkondigd wordt in Nederland. En ze zeggen, kan je in gemeentes waar je komt, vooral de bidders, een aantal van ons zijn actievelingen, anderen zijn bidders en anderen zijn kinderwerkers zoals Jan en zo. Hè. Maar ga mee bidden in Haarlem, ook om hen te bemoedigen. Het mooie van deze gemeentes, ze zeggen, hoe komen zij er nou bij om bij ABC te horen? Maar ze waren al lang ABC, maar dan in Syrië. Daar zijn heel veel kamergemeenten in die omgeving gevlucht. En in november op de ledenvergadering worden de 3 Arabisch-talige gemeenten lid van ABC. En wij zaten een beetje te kijken, ik werk ook landelijk daarvoor, hè, van ja, hoe doe je dat? Want de taalbarrière, en wat kunnen we betekenen? En ja, passen ze wel in onze regels? We zijn net als de IND, weet je wel, dat je denkt, man, waar zijn we mee bezig? Ze waren al lang kamer, nog voordat wij kamer waren in ABC. En zij bereiken hun landgenoten, moslims, want ze zijn vaak zelf moslimachtergrond. En wat is dat gaaf. En daarom was 1 of 2 mee zouden willen bidden daar in Haarlem, niet alleen voor moslims in Nederland, maar als bemoediging ook voor hen. Want zij willen hier dus ook volop kerk zijn. Wat is dat mooi. Ja, en ja, het is.
Waar komen jullie nou vandaan? Syrië?
Zij komen uit Syrië, ja. Ja. En, nou. Dus dat even als inleiding. En ik wil het met jullie vandaag hebben over een heel praktisch onderwerp: over hoe gaan we om met luisteren en spreken. Daar zegt de Bijbel heel veel over. En ja, daar raakt het ons leven natuurlijk. Hè? En er zijn zulke mooie dingen over te lezen en te leren. En de Heere God is ook iemand die natuurlijk heel goed luistert naar ons en zorgvuldig spreekt. En daarom, als we ook de Bijbel openen, laten we eerst bidden dat we de dingen verstaan zoals God die bedoelt. Ik dank u wel dat we uw woord mogen openen. Een woord wat u heeft gegeven als openbaring van uzelf, wie u bent. U als schepper, over hoe u het bedoeld hebt allemaal. Wat uw droom is en die u ook nooit loslaat, waar u ook aan volhoudt, waar u mee doorgaat. Ons wil helpen door uw Heilige Geest. Dank u wel dat we ook de Bijbel mogen openslaan. En mag het ons raken, ons helpen om ook naar uw beeld te leven. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb een paar plaatjes meegenomen. Misschien roept het wat bij je op, dat je denkt, oh ja, dat herken ik. Waarbij de een zegt, ja, dat zijn 3 planken die ik hier zie. Zegt de ander, zijn er 4. En dan is het dan heel nauwkeurig zitten kijken van, hoe zit dat tekeningetje? Een beetje een Escher-tekening. Maar zo kan dat zomaar gebeuren, hè? Dat de een die kijkt naar iets en de ander ook. En je ziet verschillende dingen. Ik kwam gistermiddag een beetje trots naar beneden met een foto die ik had afgedrukt van Tineke, mijn vrouw, en de 2 kleinzoons van onze oudste zoon. Ik weet niet of het jullie ook zo vergaat, dan maak je allerlei foto's, maar wanneer druk je ze nog eens een keer af? Hè? En dan heb je zo'n rek met fotootjes in de kamer met wat mooie momenten. En dat is allemaal heel lang geleden. Dus ik denk, laat ik eens een een up-to-date fotoafdruk. Dus ik kwam met het fotootje terug, het was gelukt enzovoort. En toen zei Tineke, ik denk, ja, heb ik wat gedaan wat ze graag wil, actuele foto's, en dan is dat. En waarom? Zij keek naar die foto als van, en dat zei ze ook gelijk, ja, er ligt nog zo'n hele envelop met foto's die we laatst hebben afgedrukt bij de HEMA, maar daar hadden we niet overlegd. En ik denk, hè? Maar ze, weet je, een foto roept bij haar dat op. Van, hé, dat was even een niet goed momentje tussen ons tweeën. Want, en in plaats van enthousiast te zijn, nou ja, dat was dus even ook gisteren niet echt een moment van vreugde samen. We zijn er wel goed doorheen gekomen, dus het is niet de reden dat Tineke er nu niet bij is. Dat ze volgend jaar hopen we 40 jaar getrouwd te zijn. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook met dit, hè, van wat zie je? Ja, de een ziet een E, de ander een W, de ander een 3 en de ander een M. Zo gaat dat in het leven, dat je allerlei dingen vanuit de andere kant bekijkt. En hoe mooi zou het dus zijn, want dat is de bedoeling vanuit de Heere God ook gezien, van dat we elkaar aanvullen. Want dat teken heeft dus meerdere vormen. En wat zou het mooi zijn als we daar meer naar verlangen, in plaats van, ja, maar ik zie, het is echt een W. Ja, gaat niet altijd op. Nou, er zijn allerlei gedeeltes in de Bijbel, en dit vind ik een van de mooiste uit Jacobus, de broer van de Heer Jezus, die Jezus had meegemaakt en eerst niet zo enthousiast was over hem, maar na het sterven en opstaan van de Heer Jezus zelf ook tot geloof is gekomen in niet alleen zijn halfbroer, zou je zeggen, maar ook in Jezus, Zoon van God. En die zegt, geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken en traag ook in het kwaad worden. Snel om te luisteren. Dat is een beetje de kernboodschap, als je een beetje afdwaalt in je gedachten. Maar neem dat mee naar huis, van je haasten om te luisteren. Je hebt twee oren, misschien heb je dat ook aan je kinderen geleerd of zelf geleerd voor je ouders. Je hebt twee oren en één mond. Dus twee keer luisteren, één keer spreken. En spreken, waarom is dat dus belangrijk? Jacobus verbindt dat met, ja, want er kan heel gauw irritatie uitkomen als je op een verkeerde manier hebt geluisterd of niet helemaal hebt geluisterd. En je gaat erop in, zoals wij gisteren dan, Tineke en ik even hadden. En dan is de irritatie en verwijdering. Dat is bij Jacobus die zo zei, jongens, het is allemaal mooi dat geloven, maar het moet handen en voeten krijgen. Daar wordt het pas echt mooi. Daar komt de glorie van God naar voren. Nou, je kan natuurlijk naar drie personen luisteren. In de eerste plaats naar de Heere God, die ook zegt, wil je aandachtig luisteren naar wat ik heb geschreven. Aandachtig. Ben ik steeds meer als voorganger en als ik in diverse kerken kom en dingen lees, dat we natuurlijk toch wel de Bijbel vooral lezen van nou, vinden we dat het bij ons past? Vinden we dat het leuk is, dat het waardevol is? Maar wacht even, het is een boek wat God aan ons heeft gegeven. Ik heb hier voor in mijn Bijbel staan, het staat er zwart op wit, totdat je vurig bidt om ogen in je hart. Dan lees je wit op zwart. Wij zitten zwart op wit. Staat er zwart op wit. Hè? En dan krijgen we borken discussies soms over. En van ja, ik vind dit en de ander vindt dat. Maar als je bidt om ogen in je hart. Dan denk je, ja, maar eigenlijk zou die Bijbel andersom gedrukt moeten zijn. In een wereld van gebrokenheid en zonde geeft God witte letters van hoop. Van hoe het bedoeld was en hoe het ooit zal zijn. En dat maakt me nediger om in de Bijbel te lezen. Ik denk, ja, wacht, zijn woorden van de Almachtige. Van de Heer der Heren, die ooit terug zou komen. Wat heeft Hij vanuit zijn hart ons toevertrouwd? We moeten zoeken, aandachtig luisteren van, ja, wat, niet alleen wat staat er, maar wat is het hart van God daarachter? God die een God van trouw is en van herstel. En dat is zijn diepste motief van, hij wil het weer op orde brengen. En daarom geeft hij allerlei regels om niet uit de pas te lopen en op die weg van hem te blijven. Dus laten we aandachtig luisteren naar God, haasten om te luisteren. Ander aspect heb ik even erbij gezet, naar jezelf. In Psalm 43 staat van, ziel, wat ben je onrustig in mij? David luistert naar wat er in hem leeft. En denkt van, hé, wat is er allemaal gaande? En misschien ben je geneigd om te denken, ja, als dat onrustig is, dan vlucht ik in andere dingen om maar niet te hoeven luisteren, niet te laten opkomen. Je gaat iets sportiefs doen of je zet de televisie aan of iets om maar dat wat in je een beetje onrustig is, de kop in te drukken. Durven we te luisteren naar onszelf? Juist omdat we de genade van Jezus kennen, dat je er mag zijn zoals je bent op dit moment. Met je angst, verdriet, teleurstellingen, twijfels, wat dan ook. Het mag er zijn. En wat zegt dat als dat dus in je opkomt? En wil je dat op open handen bij God brengen en zijn licht er weer over laten schijnen? Zodat je de weg vindt met hem, weg van vrede en van stappen om te doen. En dan de weg naar anderen. We gaan daar een verhaal in het Oude Testament zo lezen als illustratie. Maar bijvoorbeeld in het Nieuw Testament zie je Petrus, heel opvallend, dat als Jezus voor het eerst praat over dat hij gaat sterven en moet lijden en weer zal opstaan, dan is Petrus, die toch behoorlijk intensief met Jezus optrekt, na 3 jaar zegt hij dan ineens, dit verhoede God. Ken je dat gedeelte? Dan staat hij op en als Jezus dit zegt, van ik ga lijden, dat verhoede God. Ik snap het wel, dat hij dat zegt. Ja, we zijn nou lekker bezig, we zijn goed bezig, er gebeurt wat met Jezus optrekken. En sterven, ja, er is wel tegenstand, maar, en hij pakt ook later ook zijn zwaard, hè. Dat gaat niet gebeuren, wat mij betreft niet. Omdat hij vanuit dat perspectief ziet van, ja, ik vind het fijn om met Jezus op te trekken. Ik leer veel en het is mooi wat Jezus wil. En er past niet lijden en sterven in. Nou, zo moest hij ook leren echt te luisteren. Wacht even, wat zegt Jezus nou? Die zegt niet alleen lijden, maar ook sterven en opstaan. Waarom heeft hij niet gewoon gezegd, Heer, ik snap hier helemaal niks van. Als ik dit hoor, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Nou, dat is de kunst van luisteren en dus ook doorvragen bij mensen. Voordat we naar dat verhaal dat Jozua zei, nog even van wat is nou, want dat is eigenlijk een subtitel van mijn preek, irritatie door interpretatie. Als je interpreteert, zoals Petrus, Tineke en ik daarmee bezig waren, interpretatie is een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van een waarneming. Dat is in ons aller Wikipedia te vinden. En in het puzzelwoordenboek, wat ik wel eens gebruik, en misschien jullie ook wel, daar staat andere woorden voor interpreteren is opvatten, uitleggen of verklaren. Dus je maakt wat mee en dat heeft een impressie op je en dat ga je dan in je eigen woorden uitleggen. Maar ja, er zit dus vaak een filter in, omdat het je bepaalt bij wie je zelf bent en je eigen waarde en ervaring. Daarom is het altijd belangrijk om Nivea mee te nemen. Ik hoop dat je het altijd bij je hebt, ken je dat? Niet invullen voor een ander. Heel belangrijk. Je vult het gelijk in. Petrus denkt van Jezus gaat sterven, dat gaat niet gebeuren. Je vult het al in, dat moet in ieder geval niet gebeuren. Nou, een heel spannend verhaal gaan we meemaken in Jozua 22. Ik heb het niet op het scherm staan en ik ga ook niet het hele verhaal lezen, maar echt interessant op deze regenachtige middag om dat straks nog eens een keer rustig thuis te lezen of te beluisteren via een podcast of zo. Maar het is een geweldig verhaal, want er is een burgeroorlog bijna in Israël en dat wordt maar op een haartje na wordt dat voorkomen doordat er iemand is die niet interpreteert, maar luistert en doorvraagt. Jozua is het boek waar Israël, waar het volk Israël Kanaan is binnengetrokken na Mozes en de Exodus. Neem even een slokje water. En dan zijn ze met die 12 stammen, hebben ze allemaal hun gebied gekregen aan het eind van Jozua. Juda, Benjamin, Manasse, Ruben enzovoort. En ondertussen, terwijl ze daar binnentrokken in dat land, waren er 2,5 stam, Ruben, Manasse en Gad, die aan het Overjordaanse wilden blijven wonen, want zij hadden veel vee. En ik heb even een plaatje genomen van waar dat er ongeveer is. Deze Manasse en Gad en Ruben, die bleven hier, terwijl de anderen de Jordaan overtrokken. En ze waren ook meegetrokken. Mozes had gezegd, prima als je daar blijft. Of Jozua die had er gezegd. Maar je moet wel eerst helpen om het gebied wat God ons geeft te veroveren. En op een gegeven moment gaan zij dus weer terug. En dan gaan zij terug en dan gaan ze hier in dit gebied speelt dit verhaal af, zodat je het een beetje weet. Van, ze zijn eerst met z'n allen hier geweest en zij gaan dan langzamerhand terug naar hun gebied. En dan staat het volgende in Jozua en we lezen een stuk uit Jozua 22 vanaf vers 9. Hierop verlieten de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse, de andere Israëlieten, vanuit Silo in Kanaan. Dat zien we hier, daar bij dat pijltje, Silo. Dat was een heiligdom in die tijd voor, om God te ontmoeten. Daar gingen ze in Kanaan terug naar Gilead, hun eigen gebied, om zich daar te vestigen, zoals de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Toen ze bij de Jordaan waren gekomen, bouwden ze, nog op de westelijke oever in Kanaan, een opvallend groot altaar. Dit kwam de andere Israëlieten ter oren. Ze hoorden dat Ruben, Gad en half van Manasse op de oever van de Jordaan, aan de grens van Kanaan, een altaar gebouwd hadden. Let op wat er nu gebeurt. De volksvergadering werd bijeengeroepen in Silo, al die stammen, en er werd besloten om tegen die 2,5 stam ten strijde te trekken. De Israëlieten stuurden echter eerst een afvaardiging naar hen toe. Die bestond uit Pinegas, de zoon van de priester Eleazar, en 10 vooraanstaande Israëlieten, familiehoofden die aan het hoofd van een stam stonden. En toen ze in Gilead die plaats waren aangekomen, bij die 2,5 stam noem ik ze maar steeds even verkort, zeiden ze tegen hen, wij spreken namens het volk van de Heer. De volksvergadering wil weten waarom u de God van Israël ontrouw bent geworden door dat altaar te bouwen. Vanwaar deze ontrouw waarmee u zich van de Heer hebt afgekeerd en tegen hem in opstand bent gekomen. Dit stukje. Wat gebeurt hier? Er wordt een altaar gebouwd. Ze hebben daar van gehoord. Een paar hebben dat gezien. Gelijk wordt het hele land, al die andere 10 stammen, op de been gebracht. En gelukkig hebben ze eerst een gezantschap van Pinegas en nog 10 stamhoofden. En wat vind je er nou van dat ze dit zeggen? Tegen die 2,5 stam. Nogal veel invullen, hè? Geen Nivea hadden ze in die tijd natuurlijk nog, hè? Enorm veel invullen, hè? Het is een hele zware conclusie en een veroordeling. Ze hebben gezegd, dit, het gaat nog geen eens meer over dat altaar. Het gaat gewoon over wat dat altaar betekent. Altaar en God heeft met elkaar te maken. En dus, waarom ben je de God van Israël ontrouw geworden? Wow. Ze deinen ze achteruit. En het is interessant om te lezen waarom ze dat altaar gebouwd hebben. Maar waarom komen zij nu op deze conclusie? Hoe komen ze daar naartoe om het zo te interpreteren dat ze dat altaar gebouwd hebben? Nou, een altaar is een plek om God te ontmoeten. De God van Israël zegt van, joh, er is één plek waar je dat moet doen. Later werd dat Jeruzalem, maar toen nog in Silo. En er wordt ineens een nevenvestiging geopend. Daar, met een altaar aan de Jordaan. En dat lees je ook wel in de rest van het verhaal, wat we nu niet helemaal zullen lezen. Dat, ja, maar wacht even, als jullie dus ontrouw zouden worden, door dat te doen, als dat het punt is, dan gebeurt er iets vreselijks, want toen we begonnen met het land te veroveren bij Jericho, toen werd er één van ons ontrouw aangaan. En toen was het mis. Toen riep God ons tot de orde en zei, dit kan niet. Jullie moeten allemaal, jullie zijn een heilig volk, geroepen om tot glorie voor de hele wereld te laten zien dat er een God is van hemel en aarde. Dit moet ons niet opnieuw overkomen. En ook bij een andere situatie waar ze aan denken. Dus er zijn herinneringen die denken, oh wacht even. Hier gaat straks iets gebeuren wat we 2 keer hebben meegemaakt in de geschiedenis. Dat nooit meer. Dus best goede motieven zitten erachter van, wij willen, we zijn niet zozeer alleen tegen jullie, maar ook voor de heiligheid van God. Nou is het even interessant, dat altaar. Waar werd dat nou gebouwd?
De linker Rijnoever.
Jordaanoever bedoel je. Ja? Links, dat is even het plaatje er weer bij. Links, dus aan de kant van Israël, van het land. Maar wacht even, dan klopt er toch iets niet. Als zij een altaar zouden bouwen als een filiaal, dan bouw je dat niet aan de overkant van de Jordaan. Want je woont aan deze kant, dan ga je niet toch daar een altaar bouwen aan die kant. Dat had hen aan het denken moeten zitten. Daardoor hadden ze moeten navragen. Jongens, wacht even, jullie bouwen een altaar. Wij schrikken, want we denken, ja, we hebben maar 1 altaar in heel Israël. Waarom doe je dat nou op de verkeerde oever? Want als jullie daarop willen offeren, dan is het onhandig dat je steeds naar de overkant moet gaan. Wat niet altijd kan bij de Jordaan, want soms is het een klein slootje en soms is het een hele brede rivier en kan je er gewoon niet over. En ze bouwen, hadden we gelezen, wat voor altaar? Het stond erbij omschreven, wie had het opgemerkt? Een groot. Waarom een groot, Peter?
Indruk te maken, denk ik.
Indruk te maken, kijk, dat is weer een interpretatie, hè? Ja, ja. Je maakt iets groots om indruk te maken. Een groot huis, grote auto, en ja. Maar wacht even, ik heb net gezegd, ze bouwen het aan de verkeerde kant. Tenminste, als je de ontrouwredenatie ophoudt. Precies, ja. Ja. En ze wil het laten zien aan hun kinderen, lezen we later. Ja, en waar is het? Ja, daar ergens staat een altaar. Nee, dat was een groot altaar, kon je zomaar zien. Interessant, hè? Dus steeds hebben we dat, hè? Dat wil ik je een beetje laten ervaren van, ja, je zit. Als je op 1 spoor begint, ga je hele andere redeneringen ophouden. En daarom is het zo mooi als zij dan gaan uitleggen op grond van dit betoog van deze Pinegas, van deze beschuldiging van jongens, waarom zijn jullie nou zo ontrouw geworden door het altaar te bouwen, waar we meestal dan in de verdediging gaan en of afstand nemen. Van ja, als je me zo benadert, dan zwijg ik, want je neemt me nog ineens serieus. In plaats van, joh, vertel eens, hè. Ik heb een boek meegenomen, wat eigenlijk een nog mooiere titel is dan irritatie door interpretatie, is Anderen tevoorschijn luisteren. Dat is van Bert Bakker, maar vooral de titel, maar ook de inhoud, maar is zo mooi. Wat zou het mooi zijn als wij met elkaar en de gemeente van Jezus Christus een mooie werkplaats van de Heilige Geest, om dat te oefenen, om elkaar tevoorschijn te luisteren. Maar dat geldt ook natuurlijk in je eigen huis, in je straat, in familie, de klas. Anderen tevoorschijn luisteren. Want we geloven toch dat iedereen kostbaar is in de ogen van God. Dat betekent niet dat iedereen heel goed leeft. Gisteren had ik een gesprek met een oudste team uit de ABC-gemeente bij ons aan huis. En toen zei een van de personen, we zaten gewoon wat uit te wisselen, hoe is dat nou om oudste te zijn? Nou, zei een persoon, die zei, ja, het is wel een zootje stomme schapen. En ik ben er een van. Ja, het is niet allemaal goed wat we doen, maar we zijn wel schapen van de goede herder. En als we elkaar tevoorschijn luisteren, joh, vertel, wat houdt je bezig? Waarom ga je zo'n altaar bouwen? Ik wil het weten. Want het kan blijken, je doet dat niet zomaar. Vertel, wat is je droom? Wat is je angst? Wat is je verlangen? Nou, dan gaat het in vers 21 verder. Ik sla een stukje over. De Israëlieten hebben die Pinegas nog gezegd, joh, als je dan zo lastig vindt met dat altaar, dat je niet in silo dichtbij zit, kom dan aan onze kant wonen, dan schikken we een stukje in. Dus ze gaan nog helemaal door op die redeneertrand, maar dan in vers 21. De stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse antwoordden de stamhoofden van Israël. Maar de God der goden, de Heer, weet toch, puntje, puntje, puntje. En ook Israël moet weten dat we beslist niet tegen hem in opstand zijn gekomen en hem niet ontrouw zijn geweest. Als het wel zo is, puntje, 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 Heere God der goden, trek dan onmiddellijk uw handen van ons af. Ik lees expres voor puntje, puntje, puntje. Het is het enige Bijbelgedeelte waar puntjes staan. Ze zijn zo geschokt door die beschuldiging dat ze hun zinnen niet afmaken. Maar wat denken jullie wel van ons? Weet je wel? Helemaal verbijsterd, straden. Ik vind de Bijbel een prachtig boek, want je kan het gewoon meemaken. En dan zeggen ze, als we dit altaar inderdaad zouden hebben gebouwd om ons van de Heer af te keren, om er brand- of graanoffers op te brengen of vredeoffers, dan mag de Heer ons daarvoor laten boeten. Wij hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan. Wij wilden voorkomen dat uw nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen, wat hebt u eigenlijk met de Heere God van Israël te maken? De Heer heeft immers tussen u, nakomeling van Ruben, Gad en ons, de Jordaan als grens gesteld. U hoort helemaal niet bij de Heer. Wow. Dit is een ander verhaal. Dus voorzorg voor de generatie daarna. Nu op dat moment wist iedereen van we horen bij elkaar, want jullie hebben ons nog geholpen om het land te veroveren. En jullie zijn teruggegaan, maar ja, één of twee generaties verderop, denk ik, ja, we hebben ook daar nog een paar stammen aan de overkant voor de Jordaan. Laten we het simpel houden, Jordaan is de grens en daar hebben we onze handen genoeg aan om met elkaar volk van God te zijn. Jullie horen helemaal niet bij ons. Dat was dus een eerste aanleiding. Niet voor hunzelf, maar voor hun nakomeling, voor hun kinderen. En dat gaat dus ook verder. Want ook willen wij, even kijken of waar waren we gebleven. Ja, vers 25. Kortom, we waren bang dat uw nakomelingen die van ons zouden beletten de Heer te dienen. Ze zijn niet ontrouw, nee. Wij willen dat jullie ons straks niet beletten, onze nakomelingen. Dat ze niet meer welkom zijn in Silo, bij het altaar. Daarom zeiden we tegen elkaar, laten we een eigen altaar bouwen. Het is geen altaar voor brandoffers en vredeoffers, maar een altaar dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en onze nakomelingen. Want ook wij willen de Heer dienen bij zijn tabernakel, die in Silo stond, en hem daar onze brandoffers en vredeoffers brengen. Dan kunnen uw nakomelingen nooit tegen die van ons zeggen dat ze niet bij de Heer horen. En als ze dat later toch zeggen, dan kunnen die van ons een antwoord. Kijk, hier staat een kopie van het altaar van de Heer dat onze voorouders hebben gebouwd. Het dient niet voor brandoffers en vredeoffers, maar het getuigt van de afspraak tussen u en ons. Werkelijk, het is verre van ons om tegen de Heer in opstand te komen. Enzovoort. Prachtig gesprek. Prachtig gesprek. Maar ja, het blijft wel een beetje, denk ik dan later, nu, onhandig om daar dan als symbool een altaar voor te kiezen, toch? Ik bedoel, je had ook iets anders aan de overkant van de Jordaan kunnen laten zetten. Wij zouden tegenwoordig daar een kruis dan neerzetten, of misschien hadden zij een steenhoop kunnen zetten, die ze ook wel deden. Maar juist omdat ze een altaar gebruikten, en dat ook nog groot, daardoor kwam de extra verwarring. Een altaar is voor offers. Nee, dit altaar is een getuigenis. Dus mijn advies zou anders geweest zijn als ABC-regiocoördinator aan die gemeente daar. Zo van, joh, doe nou niet een altaar, dat brengt alleen maar gedoe. Maar ja, zij hadden dat juist vanuit hun verlangen, dat ze wel bij die God hoorden. En dacht, ja, dat bij Silo kunnen we niet zien, maar we kunnen wel naar de overkant van de Jordaan. En daarom hadden ze het juist aan die overkant gedaan. Helemaal niet voor vrede graanoffers. Geweldig, wat kan je langs elkaar heen denken en praten en bijna elkaar uitmoorden. Want zo waren ze, daar stonden ze voor klaar. Hè? En daarom staat in vers 30, deze verklaring, die stelde de priester Pinchas en de hoofden van de volksvergadering, de stamhoofden van Israël, gerust. Pinchas, die zei tegen hen, nu weten we dat de Heer in ons midden is, want u bent hem niet ontrouw geweest. Met deze verklaring hebt u het volk van Israël voor zijn ingrijpen behoed. En dan gingen ze terug naar Israël, ze brachten verslag uit en ze prezen God en zagen vanaf tegen die 2,5 stam ten strijde te trekken en hun gebied te verwoesten. En daarom noemden ze het altaar getuigen, want het getuigt voor u en voor ons dat de Heere onze God is. Bijna een burgeroorlog, maar wat gaaf dat ze zeiden, laten we eerst gaan praten met de ander. Pinchas, die man, ga je vooruit, want je moet eerst met hem praten. En het was helemaal, ze gingen dus vol in, hè? Ontrouw. Kan je natuurlijk beter doen, maar het is ook niet fout. Ik bedoel, het is niet dat je zegt, nou, zij, ja, wie waren nou schuldig? Maar in ieder geval was het mooi dat ze in gesprek gingen en dat die 2,5 stam ja, zich wel heel erg bekeken voelde, veroordeeld, maar er ook weer vanuit hun hart op antwoorden. Want zo gaat dat in de praktijk toch, dat het niet altijd is van zo heel netjes de anderen tevoorschijn luisteren. Joh, ik zie je, want je moet eigenlijk beginnen met de feiten. Ik zie een altaar, ik zie een groot altaar, ik zie een altaar aan de verkeerde oever. Tenminste, als je een altaar zou willen maken voor vredeoffers. Vertel. Dan zouden ze ook een mooi gesprek hebben gehad, maar precies hetzelfde gesprek als nu. Maar gelukkig dat ze uit zijn gekomen. Maar wat zou het goed zijn als we daar verder in komen? Om juist met die open vragen, begin bij de feiten en niet gelijk je mening. En dan kan je uitwisselen en zeggen, hoe doen we dat nu goed? En dat is de opdracht van ons. Dus drie lessen, gevaar van de interpretatie, doorvragen of navragen. En wat ik al even zei, van oké, als jullie dan goede motieven hebben, dan is de uitvoering, keuze voor een altaar, misschien niet het meest slimme om te doen. Terug naar Jacobus. Snel zijn om te luisteren en traag om te spreken. Want anders gebeurt er kwaad. Jozua 22, een enorm voorbeeld van dit verhaal. En wie kan het niet zelf na vertellen of nabeleven? Misschien dat je de komende week door deze preek extra erop attent bent. Dat je denkt, oh ja, hier hoor ik of hier zie ik mezelf interpreteren naar een ander. Ik was laatst bij een gemeentevergadering weer ergens anders. En denk, ja, dan stelt iemand een vraag. En degene die ervoor staat, die begint gelijk een antwoord te geven. En te zeggen, joh, je vraagt iets over kringen, daar hebben we het nu helemaal niet over. Waarom wil je nu iets over kringen vragen? Maar die begint gelijk een hele uitleg over hoe goed het allemaal niet wel door de raad is bedacht. En zo ik denk, ja, hier schuiven ze langs elkaar heen. Want ik zou willen weten waarom die persoon ineens, terwijl we het over heel andere dingen hebben, een vraag stelt over kringen. Durf je dan te zeggen, joh, broeder of zuster, ik snap even niet het bruggetje. Kun je me even helpen om te snappen waar, dat is precies de vraag. Bent u ergens bang voor of verlangt u ergens naar? Zodat we de vraag goed kunnen bespreken met elkaar. Echt een kunst toch, Peter, om als, voor een groep te staan als raadslid. Want je voelt je zo gauw, doen we iets niet goed, voel je dan misschien. En denk, nou, dan ga ik gauw maar een goed antwoord op geven. En vertel dat we er helemaal druk mee zijn. En praat langs elkaar heen. De mooiste gesprekken zijn van hart tot hart toch. Als er gewoon ruimte is, veiligheid. Dat er mag zijn wie je bent. Dus gistermiddag met die oudste, we gewoon allemaal praten en denk, man, wat een feest. En er werd wat gelachen om, komen zichzelf met die stomme schapen en ik ben er zelf ook een stom schaap. Ik, ja, zo zijn we samen aan het optrekken enzovoort. Wat is dat mooi. En oefen dat naar God, om ijverig te luisteren. Niet als je de Bijbel leest tegelijk denk, ja, maar dit moet anders geïnterpreteerd kunnen worden, want dit vind ik niet leuk. Zo zie ik veel mensen worstelen. Ja, maar deze God van hemel en aarde, die echt het leven heeft bedacht en weet hoe wij als mensen zijn. En zeg, joh, maar als je nou dit nou doet en dat nalaat, dan wordt het een beetje weer zoals ik het bedoeld heb. En dat is geen ijzeren wet die je van buitenaf jezelf bij de kladden moet grijpen, maar ik wil je zelfs mijn geest ingeven, dat je het van binnenuit wil doen en leert doen en zo verder komt. Luister naar jezelf. Ik zie te weinig mensen die durven reflecteren op zichzelf. Die denken van nou, oké, ik voel me gewoon niet angstig of zo. Dat mag dat er zijn, omarm het. Of waar ik veel mee doe natuurlijk is met boosheid, sommigen weten. Boosheid mag er gewoon zijn. Maar wat zegt het over mij en wat zegt het over hoe ik naar anderen kijk? Heer, leid me op de wegen die van u zijn. En dus in deze plaats ook naar anderen. Laten we daarvoor bidden. Hier als u zoveel spreekt in de Bijbel over ons spreken. Over dat we zoveel schade kunnen aanrichten met onze tong. En dat u ons aanmoedigt om te luisteren. Ik weer dat u die geest van u in ons wil leggen. U die ook vragen stelde, ook naar Adam en Eva, waar ben je? En naar zoveel andere personen. Omdat u wil horen wat ons bezighoudt. Waarom we vluchten van u vandaan of van situaties. Hier mogen we zo naar onszelf kijken dat we er mogen zijn met alle rare dingen in ons leven. Dat we ons laten heiligen door uw woord en door uw geest. En mogen we ook elkaar echt genadig beluisteren. Doorvragen, omdat in elk mens toch ten diepste verlangens zijn naar het goede. Maar dat er van alles doorheen speelt. Heer, we blijden dat we vaak al heel snel onze mening hebben zodra iemand iets gaat zeggen. U weet ook over hoe Tineke en ik gisteren al gelijk weer naast elkaar zaten. Heer, wat is dat verdrietig en jammer. We blijden dat we daar te weinig echt door luisteren naar de ander. Mogen we anderen tevoorschijn luisteren, zoals ook zelf verlangen tevoorschijn geluisterd te worden. Te zijn kostbare kinderen van u, onderweg met de Heer Jezus, wachtend op uw komst. Amen.